Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 74, de versen 2 en 12. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En het 12e, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. 2 en 12 van Psalm 74. We lezen uit de profetie van Jesaja, daarvan het 49ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Jesaja 49, vers 1 tot en met 16. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 137, vers 1. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht als hij met smart aan het heilig Sion dacht. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 49, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing. Dan zingen we Psalm 137, vers 1 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van een moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. En verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien, aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen, en geen uit het land van Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maak gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. en ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, en die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking van deze dienst, die ook een doopdienst is, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 49. Daarvan de versen 14 tot en met 16. Dan lezen wij Gods woord als volgt, vers 14. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en het sacrament. Groot en heilig God, barmhartig en genadig Heere. Het is door uw goedheid dat wij hier ook deze middag weer samen mogen zijn in uw huis. En net zoals deze ochtend, Heere, kunnen wij ook nu niet zomaar aan de prediking gaan beginnen. Wil de prediking echt worden wat u bedoelt om die prediking te laten zijn? Een kracht Gods tot zaligheid, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dan is het nodig, Heere, dat dat woord aan uw geest wordt verbonden en uw geest aan het woord wordt verbonden. Opdat wij ook niet alleen de uitleg van het woord horen, maar opdat ook de toepassing van dat woord op een rechte wijze mag geschieden. En dan bidden wij u, Heere, wilt u dan door uw geest ons oren geven om te horen en een hart om te verstaan. Opdat wij ook de woorden ook van de tekst, die ook als een belofte tot ons komen, in de rechte zin mogen verstaan en ook mogen toepassen en kon het zijn ook toe-eigenen. Heere, zonder die geest die onfeilbaar het toepassende werk doet, dan zouden wij als mensen die toepassing maar verkeerd leggen. Dan zullen wij ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toe behoren. Omdat er geen plaats is voor deze rijke en heerlijke belofte. Bewaar ons in dat opzicht, Heere, voor het verbondsautomatisme. Dat met een soort van rekenkunde zich dingen toerekent en toe-eigent die gij alleen in de weg van het geloof aan uw kinderen schenkt. Maar Heere, geef ons ook dat wij voor bewaard worden, dat wij ons dingen kunnen ontzeggen die gij ons nu juist in uw genade schenkt en toerekent. En schenk ons die geest, zoals het formulier van de heilige doop dat zegt, die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. Die rijke en dierbare belofte. Dat er plaats voor mag komen, Heere, in het hart en in het leven. Maar dan kent u juist de omstandigheden van zulken in wie gij met uw geest werkt. Ze in de overtuiging lopen dat ze dan vanuit zichzelf ook geen beslag kunnen leggen op die belofte. We hebben het vanochtend uit de geschiedenis van Jacob gehoord. Hoe die rijke evangelieboodschap werd verkondigd. Jozef leeft nog en hij is regeerder in gans Egypteland. Maar dat zijn hart bezweek en dat hij hen niet geloofde, niet kon geloven omdat het te groot was. En heren, dan bidden wij u of dat gij dit woord dat vanmiddag tot ons komt, hoorbaar maar ook zichtbaar, wil toepassen. Allereerst ook aan de harten van deze beide kleine kindertjes die gedoopt mogen worden. Heren, wat bent u goed en groot dat gij op dit moment, nu ze nog nauwelijks enig besef hebben van hun eigen bestaan, laat staan wat voorbestaan dat is, dat ze in zonden ontvangen zijn en in ongerechtigheid zijn geboren. Ze hebben geen weet van de ellendigheden die hen te wachten staan. Ze hebben geen weet aan de verdoemenis waaraan ze onderworpen zijn. Maar voordat ze tot die kennis zullen komen, en heren, wij bidden u daar ook om, of dat gij deze kinderen, ja, alle kinderen van de gemeente en heel de gemeente, ons die kennis zou willen geven. Zoals u dat in uw woord zegt. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dat u daar als het ware al op vooruit grijpt, heren, en dit verbond al opricht en bekend maakt, en het teken en zegel van dat verbond straks aan de voorhoofdjes van deze beide kindertjes bevestigt. Omdat als het zo zou mogen gebeuren, heren, en werk dat alstublieft, dat ze tot zichzelf komen en dat ze tot kennis mogen komen van hun schuld, dat ze dan terug mogen grijpen op dit heerlijk moment waar ze nu nog geen weet van hebben. Dat u uw handen naar hen uitstrekt, dat u hen laat weten dat u hen kent en dat u uw grote en driemaal heilige naam verbindt aan de naam die zij hebben gekregen. Heren, laat het een wonder mogen zijn voor deze ouders, voor alle ouders, voor alle kinderen, voor ons als ouderen en als jongeren, waarvan de meesten toch in hun kinderjaren gedoopt zullen zijn. En geef, heren, dat het sacrament voor ons ook echt een pleitgrond mag zijn. Dat het zo mag zijn dat we ons schuldig mogen kennen. En dat we onder uw toorn liggen, rechtvaardig. Maar dat we het gebed mogen bidden op grond van dit sacrament en wat u daarin belooft. Heren, in de toren gedenken aan uw ontfermen. Zegent u zo ons samen zijn. En geef, heren, dat de prediking helder mag zijn. Zoals u wilt dat er gepreekt wordt. Onderscheidelijk. Appellerend, bevindelijk, vertroostend, onderwijzend, vermanend, bestraffend. Heren, wat ligt er een hoge roeping voor uw knechten om het woord recht te snijden. En we zien op tot u, heren, want zonder uw hulp kan het niet. Net zo min als dat we het zo kunnen beluisteren en de toepassing voor onszelf kunnen maken. Maar wilt u dan in gunst van boven op ons neerzien, ook als een doopdienst allerlei andere gevoelens met zich meebrengt? Behalve dankbaarheid en verwondering bij deze ouders en hun familieleden en de gemeente, zijn er toch ook gevoelens van verdriet en van gemis. Ook in de afgelopen week hebben we het toch als gemeente toch moeten meemaken dat een kind van de gemeente moest worden begraven. En dat herinnert zoveel mensen in ons midden eraan, ook op de kansel, aan dat moment dat er een kind moest worden weggebracht, moest worden verlaten. En dan weet u wat een verdriet dat met zich meebrengt, heren, tot in lengte van jaren zelfs. Of mensen die kinderen zagen wegtrekken uit de kerk, uit de gemeente, bij uw woord vandaan. Of zij die nooit de kinderzegen in het huwelijk hebben ontvangen of niet tot een huwelijk kwamen. Of zij die zorgen hebben in de opvoeding van kinderen, juist als het gaat om deze dingen, maar ook in het maatschappelijke en sociale leven. Heere, wilt u geven dat te midden van al deze onderscheiden gevoelens en gedachten, uw woord onze harten mag bereiken. Dat het een woord ter rechte tijd mag zijn. En dat het mag doen hetgeen u behaagt. En dat het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Zend dan ook deze middag uw licht en uw waarheid, Heere. En wilt u geven dat alles zo mag uitlopen op de eer van uw naam. Op de verwondering van een schuldig volk. Op de bekering van een zondaarsvolk. En bewaar ons allen, Heere, voor dat ongeloof dat u verdacht houdt. En dat in onbekeerlijkheid en gemakzuchtigheid toch weer zijn weg zal kunnen vinden. Maar wilt u het ons eens onmogelijk maken, Heere, om toch door te leven. En dezelfde te blijven, ondanks die rijke toezeggingen en die ernstige waarschuwingen. Heere, zie zo op ons in uw genade neer. In de omstandigheden waarin we ook zijn, van ziekte en zorg, van rouw en verdriet. Ook in de families, Heere, die ook deze middag een kindje ten doop houden, zijn er zorgen. Zijn er herinneringen om kinderen die ontvallen zijn of om een grootvader die op zijn uiterste ligt nu al weken. Heere, geef dat al deze dingen op dit moment in uw hand mogen worden gegeven. En dat we mogen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Bewaar voor de boze, Heere, en bewaar voor de zonde, voor afleidende gedachten. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen, gemeente, om het sacrament van de heilige doop te bevestigen aan een tweetal kinderen der gemeente. En daartoe lezen we samen eerst het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is, en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan, ouders, en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of ge niet bekend beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van der Stel, wat is daarop uw antwoord? Moeder van der Stel, vader Veldhoen en moeder Veldhoen. Ouders, het zal voor jullie een retorische vraag zijn die we in de tekst tegenkomen. Dat de Heere zegt: kan ook een vrouw haar zuigeling ontfermen, vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Ik zeg een retorische vraag waarop jullie het antwoord al weten. Dat kan toch niet? Dat kindje dat jullie als moeders in je schoot hebt gedragen. Dat, om het met die prachtige woorden uit Psalm 139 te zeggen, daar als een borduursel geweven is. Dat door jullie met liefde is verwacht. Dat jullie dat kindje een dag of langer alleen laten. Dat je het huis verlaat. Dat je helemaal niet denkt aan dat kindje. Helemaal niet denkt aan Ted en niet denkt aan Sarah, maar je eigen gang gaat. Er niet over in zit. Dat je het vergeet. Dat je het verlaat. Ondenkbaar. En dat beeld dat gebruikt de Heere in deze belofte die we straks in de prediking verder hopen uit te werken. En de Heere geeft deze belofte, deze toezegging, dit voorbeeld, deze vergelijking aan jullie mee. En aan jullie kinderen mee. En hij grijpt er als het ware vooruit. Op dat moment waarvan ik hoop en bid en jullie met mij dat dat zal komen. Namelijk dat wat de Heere zegt, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Als mijn volk zich schuldig zal kennen. Als dat gebeurt waar we net zo in het doopformulier van hebben gelezen. Een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Jullie hebben een hele belangrijke taak als ouders. Om dit ook aan jullie kinderen mee te geven. Dit hoort ook wezenlijk bij de geestelijke opvoeding. Zo hebben jullie ook beloofd. In de voorzijde leer. Dus wat hier gezegd is, dat betekent die uitdrukking. Wat hiervoor gezegd is. Dat onderwijs wat we hier samen hebben gelezen. Die drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Samengevat. Dat je je kind niet alleen opvoedt zoals sommige mensen dat doen. Dat ze een schaapje van de goede herder zijn. En alleen de fijne kanten van de Bijbel laten horen. Maar ook als ze daartoe ook eenmaal het begrip hebben. En met de woorden die ze begrijpen, met de beelden die ze kunnen bevatten. Ook die donkere kanten laten horen. De oproep laten horen dat ze een nieuw hart moeten krijgen. Dat ze wedergeboren moeten worden. Dat hun zonden vergeven moeten worden. Al die dingen die ook in het formulier zo worden samengevat. En wat is het dan nodig dat jullie dat zelf ook kennen? Toch, want hoe zou je je kind, je kinderen onderwijzen als je zelf er nog buiten staat? Maar het mag ons verwonderen, ouders, dat de Heere als het ware vooruitgrijpt op dat moment. Ook in het leven van jullie kinderen. Nu je kind eigenlijk nog geen besef heeft van wie het is. Laat staan van de zonde. Hè, zoals het formulier dat ook zegt. Ze zijn zonder hun weten der verdoemenis in Adam wil achter. Dat weten ze nog niet. Maar ze moeten het wel gaan leren. En als ze dan hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf, als jullie, als ik, als wij gemeente, onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf gaan leren zoeken, waar moet je dan op gronden? Waar moet je dan op steunen? Waar kun je dan de Heer mee bewegen als het ware? Waar kun je dan de Heer op wijzen? Nou, niet op onze bekering. En niet op onze tranen. En niet op onze verandering. En niet op iets van ons, niet onze werken. Niet onze goede bedoelingen, maar alleen op zijn eigen woord. Heer, u hebt het gezegd. En ik hoop dat ze dat gaan zeggen later, als ze tot hun verstand gekomen zijn. Dat de kleine Sarah en Ted, als ze groot geworden zijn, groter, dat ze dan tegen de Heer zeggen, Heer, u hebt het toch gezegd toen ik gedoopt werd. kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. Heere, zou u dat nou zeggen? En zou u dat nou niet doen? De doop en de rijke beloften die daarin worden betekend en verzegeld, die zijn al voor zoveel van Gods kinderen tot rijke troost geworden. Dat deze dingen al een plaats in het leven hebben gekregen voordat ik ook maar een besef had van wie God was. Dat God zijn handen al naar mij uitstrekte. Dat is voor mij persoonlijk wel eens tot rijke troost geweest dan een bediening van het heilige avondmaal. Omdat in de doop en zeker in de kinderdoop, in de verbondsdoop, dat eenzijdige van Gods verbond zo naar voren komt. Nog voordat er geloof is, nog voordat er die goede keus gemaakt kan worden, strekt de Heere zijn handen er naar uit, naar jullie kinderen. En laat dat een wonder mogen zijn in jullie leven en ook in het leven van jullie kinderen. En laat dat verbond waarvan we gaan zingen voor jullie die rijke pleitgrond mogen zijn, zoals de Heere dat ook aangeeft, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dat geven de Heere. En laten wij nu ter inleiding op de bediening van de heilige doop de verbondspsalm zingen. 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening willen wij, indien dat mogelijk is, deze ouders met hun kinderen staande toezingen zingen de zegenbede uit psalm 134 vers 3. Dat is Heeren zegen op uw daal. Eerst zingen wij nu psalm 105 vers 5. Bert van der Stel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Sarah Johanna Veldhoen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. We eindigen deze dobbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus aan onze zonden hebt vergeven en door Uw Heilige Geest tot lidmate van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, op U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij nu samen zingen uit Psalm 102, de versen 7, 8 en 9. Psalm 102, vers 7, Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion U ontfermen. Het achtste, reeds verlangen Uwe knechten hare stenen op te richten. En het negende, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren zal hebben opgebouwd. 102, vers 7, 8 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken, te elken stond. Dat is het 8e vers van Psalm 40, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, ouders, zojuist stelde ik in de doodtoespraak dat deze vraag voor jullie een retorische vraag is. Waarop je het antwoord al weet, dat is onmogelijk. Dat een vrouw haar zuigeling vergeet. Maar de Heere zegt in deze tekst iets over een vreselijke werkelijkheid. Ofschoon deze vergaten. Dat komt dus toch voor. Dat een vrouw haar zuigeling wel vergeet. En ik moest bij de voorbereiding aan de prediking denken aan een berichtje wat deze zomer in de krant stond. Over een meisje van 16 maanden dat door haar moeder 10 dagen alleen gelaten is. Een meisje in Amerika. Die moeder die ging op vakantie. En dat kind heeft het niet overleefd. Die dingen die komen we tegen. Staan gewoon in de krant. En sluiten aan bij de werkelijkheid die de Heere hier geeft. Van het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt. Het gebeurt in deze wereld. Zoveel ellende, je zou het allemaal niet willen weten soms. Maar het gebeurt. Ofschoon deze vergaten. We kunnen denken aan de werkelijkheid van de 30.000 ongeboren kinderen die in de moederschoot gedood worden, vermoord worden. We kunnen denken aan de vele kinderen die te vondeling gelegd worden. En dan zeg ik niet dat dat nou altijd vanuit een onwil is en vanuit liefdeloosheid. Er kan ook zoveel nood schuilen in de levens van hen die uiteindelijk toch een abortus laten plegen. Of een kind weggeven. Maar toch, het is een werkelijkheid die aansluit bij wat de tekst zegt. Ofschoon deze vergaten. Het komt toch voor. Dat ondenkbare. Maar dan zegt de Heere: ik zal u niet vergeten, toch niet vergeten. Als een belofte aan een arm en ellendig volk. In de grootst mogelijke ellende. In de grootst mogelijke schuld ook. Met het mishagen aan zichzelf dat in de ballingschap zit. Dat is de omstandigheid van deze psalm. Waarop God naar recht toornig is. Die het niet meer weten, die het niet meer zien. Ik zal u toch niet vergeten. Een rijke verbondsbelofte. We gaan erover nadenken. Kort. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Ik zat dat maar boven de prediking. En dan 3 gedachten. Dat is, daar zie ik een moedeloze klacht in. Ik hoor een moederlijke vraag. En een moedgevende belofte. Dus kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Een moedeloze klacht. Een moederlijke vraag en een moedgevende belofte. Jesaja die begint in hoofdstuk 40 met zijn zogenaamde troostboek, zo wordt dat in de theologie genoemd. Een nieuw onderdeel in zijn boek, dat begint met deze woorden: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, enzovoorts. En ook hier in Jesaja 49 komen wij die troostwoorden tegen. Bijvoorbeeld in het 13e vers. De Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En hoe reageert Sion dan? Want zij zijn degene die aangesproken worden. Nou, we lezen het in hoofdstuk 40, dus dat troosthoofdstuk. Dat Sion zegt, Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. En hier in vers 14, hoofdstuk 49, vers 14, doch als tegenstelling tot die belofte. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan moeten we even letten op de omstandigheden waaronder dit volk deze klacht, deze moedeloze klacht uitsprak. Het is het volk dat in de ballingschap zit, in Babel. Dat kijkt naar de omstandigheden. En dat er weet van heeft dat Jeruzalem tot een puinhoop is geworden, dat de tempel verwoest is. Dat er velen gedood zijn. En velen in de ballingschap zijn weggevoerd. En als ze naar die omstandigheden zijn, dan zien zij dat als tekenen dat God hen vergeten heeft. Dat Heer hen verlaten heeft. En ze zijn moedeloos. We hebben iets van die psalm gezongen, psalm 137. Dat ze aan de rivieren van Babylon weenden en dat de harpen waarop normaal gesproken de lofliederen werden gezongen aan de wilgen zijn gehangen. Hoe kunnen wij een lied zingen in een vreemd land? Want er is geen stad meer en er is geen tempel meer. En alle blijken van Gods gunst en van Gods aanwezigheid die zijn weg. Nee, als we naar de omstandigheden kijken, zo zegt Sion, dan moeten we niet anders dan concluderen, de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaten. En gemeente, we treffen hier in deze profetie, in deze woorden, eigenlijk dezelfde thematiek aan die we ook vanochtend hebben behandeld. En eigenlijk steeds hebben gezien bij Jacob. Die ook zo naar de omstandigheden keek. Jozef weggevoerd. Simeon was er niet. En nu wilden ze Benjamin ook nog meenemen. En dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. Hij voelt zich van kinderen beroofd. En hij ziet zich met grauwe haren in het graf neerdalen zonder hoop en zonder troost. En gemeente, die toestand, die omstandigheden, die moedeloze klachten komen we in de Bijbel zo vaak tegen. Johannes de Doper in de gevangenis, die letterlijk en figuurlijk in het donker zat. Bent u nou degene die komen zou of verwachten wij toch een ander? Thomas, indien ik niet zie in zijn handen het teken de nagel en steken mijn hand in zijn zijde, ik kan en ik zal ook geenszins geloven. Die toestand, gemeente, die moedeloze klachten komen we in de Bijbel heel vaak tegen. En ik hoef niet allemaal te gaan herhalen wat er vanochtend allemaal gezegd is. Maar een ieder die dit genadeleven kent, die zal zich herkennen in die klachten van Jacob. En in die klachten van Naomi, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, want de hand des Allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. Die herkent zich in het spreken van Sion, in die moedeloosheid. En tegelijkertijd, gemeente, zo heb ik ook vanochtend aangegeven, zit er toch ook een lichtpuntje in. Hier ook. Een lichtpuntje. Dat die klacht er is. Want ik zei vanochtend ook, jonge mensen, en we gaan straks met de preekbespreking dat ook overdenken, dat er natuurlijk verschillende soorten ongeloof en verschillende soorten klachten zijn. Je hebt het brute ongeloof. En het valsleidelijke ongeloof dat zegt, nou ja, ik kan me niet bekeren, ik kan niet geloven. En daar verder ook nauwelijks verdriet over heeft. Maar gewoon doorleeft. Want God moet het doen. Maar nu is er ook dat ongeloof van Jacob. En nu is er ook de twijfel van Sion. En dat ongeloof en die twijfel die maakt onrustig. Die maakt het binnenste beroerd. Dat veroorzaakt verdriet. Dat veroorzaakt gemis. Daar kunnen ze het eigenlijk niet in uithouden. En dat Sion dit zegt, dat Sion zo klaagt, dat is daar een bewijs van. Deze klachten, deze moedeloze klachten zijn in de wereld vreemd. Die kunnen het best zonder God uithouden. En dat de Heere hen vergeet of verlaat, dat is geen klacht van hen. Net zo min als de godsdienstige kerkmens die eerlijk onbekeerd is en met een eerlijk ongeloof zichzelf op de been kan houden. Maar Gods levende kerk, die kent deze dagen, de dagen van de duisternis. Gods levende kerk vreest ook deze dagen. Die kent de twijfel, die kent de aanvechting, die kent de strijd, die kent datgene wat Sion hier verwoordt. En daarom is het toch een lichtpuntje dat Gods kerk dit toch zegt. En je ziet het ook, ja, niet zo duidelijk in onze vertaling, maar in de grondtaal, en de King James heeft dat beter vertaald, daar staat, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en dan staat er een bezittelijk voornaamwoord bij, en mijn Heere heeft mij vergeten. Dat is het toch. De Heere heeft mij verlaten en mijn Heere heeft mij vergeten. Dat betekent dat God geen onbekende God was voor Sion. Mijn Heere, ondanks de klachten en ondanks de moedeloosheid. En je komt het in Psalm 42 ook tegen. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Dat is dat dubbele, dat ambivalente. Aan de ene kant die moedeloze klacht. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Maar hij is toch mijn steenrots. Mijn Heere. Al vrees ik dat hij mij verlaten heeft. Het is het levende Sion dat hier spreekt. Dat hier in de ballingschap zit en ook weet waarom dat het daar zit. Niet als een lot, maar als een straf. Als een oordeel van God. Weggevoerd uit het land der belofte. En gebracht in het vreemdelingschap. Een moedeloze klacht. Maar met dat lichtpuntje erin dat het toch die klacht bij de Heere neerlegt. En toch vastgrijpt aan het feit dat hij de Heere, mijn Heere is. En wat antwoordt de Heere dan tegenover die moedeloze klacht? Wel, dan komt hij met een, zo zei ik, moederlijke vraag. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Nou, ik hoef over de retoriek daarin niet meer te spreken. Wij verstaan wel, dat is eigenlijk een onmogelijkheid. Een rechtgeaarde moeder, die zal haar kind, die zal haar zuigeling nooit kunnen vergeten. En toch gebeurt het. En ik noemde al die voorbeelden van mensen die uit een soort van onwil hun kind vergeten. Die geen liefde voor hun kind hebben. Die zijn er. Daarom is er ook een verschil tussen moeders. In het woord moeder, daar zit toch iets van ontferming. Baarmoeder, rugama, ontferming. Een moeder is spreekwoordelijk. Een moeder, daarin zit liefde. Daar zit ontferming in. Die kan haar zuigeling niet vergeten. Maar nu heb je ook, gemeente, nu heb je ook vrouwen die kinderen gebaard hebben. Dat is een verschil, toch? Je hebt moeders. En die hebben moederlijke gevoelens. Die hebben moederlijke liefde. Maar je hebt ook vrouwen die kinderen baren. En die hun kind wel kunnen vergeten. En die ze geen liefde kunnen geven. En die ze mishandelen. En aan hun lot overlaten. Dat gebeurt in deze wereld. Die kun je niet eens een moeder noemen, toch? Dat zijn op zijn best vrouwen die kinderen baren. Maar geen moeders. Maar ik zei, dat is onwil. Dat komt helaas voor in deze verdorven zondige wereld. Maar nu kan er ook een vrouw zijn die uit onmacht haar kind moet verlaten. Die door ziekte bijvoorbeeld niet voor haar kind kan zorgen. Die het moet overlaten aan een ander. Of die zelf sterft. Of die zich een kindje door de dood ziet ontvallen. Zoals we ook in de afgelopen weken heel aangrijpend hebben meegemaakt, toch? En gemeente, ik durf dat even aan te raken, omdat we het zelf ook hebben meegemaakt. En hoe pijnlijk het is. Als je je kind moet verlaten. Als je het moet achterlaten. Op de begraafplaats. Dat kan niet. En er zijn er velen onder ons die weten wat dat is. Ook in jullie families. Wat het betekent voor een moeder, voor een vader om het kind te moeten verlaten. Onmacht. Maar nu zegt de Heere, die beide zaken zijn bij mij niet te vinden. Niet de onwil, maar ook niet de onmacht. Ook al gaat het dan soms door de duisternis heen, van de ballingschap. En ook al gaat het door alle beproevingen heen, en door bloed en tranen heen. En door de verwoeste muren van Jeruzalem. En door de rokende puinhopen van de tempel. Al gaat het door verdriet, door rouw en door moeite heen. Maar ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Al ging je ook in een dal van schaduw des doods. Ik zal met u zijn. De Heere komt hier met zo'n rijke, machtige en krachtige belofte. Een belofte voor een volk dat in de ballingschap zit, dat in de schuld zit, dat zich ook schuldig kent. Dat horen we in de klachten in het boek Jesaja ook, mensen die zich schuldig kennen. Die weten waarom ze in de ballingschap zitten. Maar dat de Heere nou juist zulk een volk aanspreekt. Op grond van de belofte die hij al gedaan heeft. Al in de boeken van Mozes. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En gemeente, dat is een eenzijdig verbond. De Heer heeft in zijn verbondssluiting geen overeenkomst gesloten. Er zijn geen papieren getekend. Er zijn geen voorwaarden afgesproken. Nee, de Heer komt eenzijdig. En vandaar dat het deze week ook tijdens de bijeenkomst, toen we de kleine Carlijn begroeven, mocht gehoord worden uit Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat mocht gezegd worden tegen een volk, ook in de ballingschap. De profeet Jeremia die zegt daar dan, er is een stem gehoord in Rama. Rachel beweent haar kinderen, omdat ze niet meer zijn. En dan komt daar de verkondiging tot dat wenende volk, tot die tranenmoeders. Die wenen over haar kinderen, omdat zij niet meer zijn. Bedwing uw stem van tranen, want er is verwachting voor uw nakomelingen. Op grond van dat verbond, dat eenzijdig door God is opgericht. Hij gedenkt aan zijn verbond. En dat geeft de Heere ook jullie mee. In deze doopbelofte. Waarin ik zei ook, hij grijpt als het ware al vooruit. Op iets wat hij in het leven van zijn volk en kinderen gaat uitwerken. En wat ook En dat is ons gebed ook in jullie leven en dat van jullie kinderen zal uitgewerkt worden. En in ons alle leven, gemeente, moet dat uitgewerkt worden. Dat we ons schuldig kennen. Als mijn volk zich schuldig zal kennen. En dat is nou geen voorwaarde. Maar dat is de weg waarlangs. Dat deze beloften waarde krijgen. Juist als schuld schuld wordt. En oordeel oordeel wordt. En we onszelf gaan mishagen zoals het formulier zegt. En ons voor God verootmoedigen. En we geen grond meer overhouden. En we geen kwaliteiten en geen waardigheden meer hebben. Als niets ons meer kan aanbevelen bij de Heer. Waarom Hij naar ons zou luisteren. Dan wordt dat eenzijdige genadeverbond zo'n ontzaggelijk groot wonder. Dat de Heer nou al gesproken heeft. En zijn handen uitgestrekt heeft. Ook naar die kleine kindertjes die vanmiddag gedoopt zijn. Hij grijpt vooruit. En hij reikt al een pleitgrond aan. Nog voordat ze tot de kennis zullen, hopelijk zullen komen van hun zonde en vervloeking. Eer zij roepen, zo staat er in de schrift, dan zal ik antwoorden. Door middel van deze moederlijke vraag geeft hij als het ware al een troostgrond. Aan mensen die, als ze zich schuldig zullen gaan kennen, niets meer overhouden dan alleen het woord en de belofte van God. En gemeente, dat is nou ook de rijke troostgrond, zo zeggen onze Dordtse vaderen. Als kinderen jong sterven, dan wordt er ook weer gewezen op dat eenzijdige, dat soevereine verbond der genade. Waarin ouders met hun kinderen begrepen zijn. Kinderen zijn heilig, zo zeggen de Dordtse vaderen. Niet van nature, nee, van nature niet. Dan zijn ze onrein. En vandaar dat Job ook klaagt. En we hebben zelf iets van die klacht leren verstaan toen die woorden van Job gingen klinken. Wie zal een reine uit een onreine geven? En als ouders dat moeten doorleven. Ook misschien bij het doopvond. En jullie kindje moest met water worden besprengd om daarmee aan te geven dat ze vuil zijn, dat ze onrein zijn, dat ze gewassen moeten worden. Niet met water, maar met het bloed van de gekruisigde. En juist waar we dat gaan inleven, wie zal een reine uit een onreine geven? Ook weer zo'n retorische vraag, we weten het antwoord, niemand. Zo'n onrein, vuil en verdorven mens als ik ben, kan natuurlijk nooit reine kinderen voortbrengen. Die hebben hetzelfde bestaan, die hebben hetzelfde hart. En oh, wat kan dat een last zijn als dat kind dat uit je is voortgekomen voor de rechterstoel van God moet komen. Maar dan die eenzijdige verbondsheiligheid. Kinderen zijn heilig, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn. En dat is nou niet de gemeente om een verbondsautomatisme aan te reiken, dat bedoelen onze vaderen niet, maar wel om een klagend en treurend volk, zoals Sion in deze profetie, een grond onder de voeten te geven. Godzalige ouders hoeven niet te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen. Waarvan God het belieft om die in hun kindertijd weg te nemen. Want er ligt die eenzijdige verbondsbelofte. Opkomend uit zijn welbehagen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het is niet voor niks, gemeente, dat artikel van de Dordtse leerregels juist in dat document staat waar het gaat over de verkiezing van eeuwigheid. Gods verkiezende genade, gemeente, wordt normaal gesproken uitgewerkt als mensen blijven leven in de wedergeboorte, in de bekering, in het geloof, in het leven in de vreze des Heren. Dat zijn blijken, dat zijn merktekenen van Gods soevereine verkiezende liefde. Maar die zie je in het leven van die zuigelingen niet. Die kunnen geen geloofsbelijdenis afleggen. Die kunnen hun zonden niet belijden en bewenen. Die kunnen niet de toevlucht nemen tot het bloed des kruises. En daarom hebben de vaderen gewezen op die eenzijdige verbondsbelofte. Thomas Boston, een van de Puriteinse oudvaders, die zegt als een van zijn kinderen, Catherine, overlijdt. Hij zegt, ik heb nog nooit zo'n helder zicht gekregen op de bedoeling van God in het geven van kinderen. Ik zag dat God kinderen niet allereerst geeft tot nut van hun ouders. En om die bedoeling te onderstrepen, zo zegt hij, neemt hij sommigen als zuigeling weg. En hij schrijft, ik ben vader geworden van 6 kinderen en ze zijn allen in het graf. Maar geen van hen is verloren gegaan. Want de verbondswoorden, ik ben uw God en de God uw zaad, waren mij zoet en vol levenssap. Deze Godvrezende, Godzalige Thomas Boston hield geen andere grond over, gemeente, dan het spreken Gods in zijn genadeverbond. Dan gaat het verbond, dan gaat de doop spreken. Als pleitgrond. Omdat we anders niks overhouden. Een pleitgrond. Ook als jullie je kinderen moeten gaan opvoeden. Heere, gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw woord dat u gesproken hebt. Een pleitgrond ook als kinderen afwijken van deze voorzijde leer. Af en wegdwalen bij het woord van God vandaan. Heere, gedenk toch aan uw verbond. Gedenk aan uw spreken. Want er is geen andere pleitgrond, gemeente, dan alleen het spreken van God, eenzijdig in zijn genadeverbond. Een moederlijke vraag, maar dan ook een moedgevende belofte. En ik ben er eigenlijk al een beetje mee bezig. De Heere gebruikt als een antwoord op die moedeloze klacht 3 beelden. Die eerste hebben we al aangestipt, het beeld van die vrouw die haar zuigeling vergeet of niet kan vergeten. Het tweede beeld wat de Heere gebruikt, dat is, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. In de beide handpalmen gegraveerd. En wat bedoelt de Heere daarmee? En waarom verwoordt hij dat zo? Nou, het graveren, inkerven, zoals het er staat. Sion dacht dan, het Israël, dacht dan aan bijvoorbeeld die hoge priester die een borstlap droeg. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, de hoge priester in het oude Israël droeg een borstlap. Een plaat op zijn borst met daarin 12 edelstenen. En in die stenen waren de stammen, de namen van de stammen gekerfd. Gegraveerd. Ruben, Simeon, Levi tot en met Benjamin toe. En waar die hoge priester ook ging, hij nam die stammen als het ware mee. En welk werk er hij ook deed. Offeren, bidden, zegenen. Hij deed dat terwijl hij dat volk op zijn hart droeg. Ingekerfd in die stenen. En u zegt de Heere hier, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En elke keer, als de Heere naar zijn handen kijkt, dan ziet hij zijn volk. Hij draagt ze altijd met zich. Die zijn er al vanaf eeuwigheid in dat welbehagen ingekerfd. Dat volk dat van eeuwigheid door hem geroepen en verkoren is. En wat de Heer ook doet met die handen, ook al slaat hij dat volk, dan staan daarin de namen van die kinderen gekerfd. ingegraveerd. Want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom kastijdt hij ze ook. Maar ook die slaande hand is een hand waarin de namen van zijn volk gegraveerd staan. En kan hij ze niet vergeten. En gemeente, dat is mogelijk en ik moet even wat grote stappen door de schriften heen gaan. Dat is mogelijk vanwege de handen van de Heer Jezus Christus. Waarin de Heer toch zijn ontferming ten diepste en ten volle heeft laten verkondigen. En jongens en meisjes, jullie weten toch dat er wat met de handen van de Heer Jezus is gebeurd. Wat is er met de handen van de Heer Jezus gebeurd? Er zijn grote, zware spijkers doorheen geslagen. En de apostel Petrus die zegt, dat is het handschrift van onze zonden. Mijn naam, zondaar, met al mijn zonden, staan gekerfd, ingegraveerd in de handen van die grote en dierbare borg. En het is met mijn zonden en met mijn schuld, waarmee hij aan het kruishout vastgespijkerd is. Die handen die doorboord zijn, zijn de handen waarin de namen van zijn volk gekerfd, gegraveerd staan. En hij neemt die handen ook weer mee. Ook als hij naar de hemel gaat en hij vaart zegenend op, dan laat hij die handen zien. En de discipelen, het volk, Sion kan zien, in die handen daar staan de namen van zijn kinderen als het ware gegraveerd. Die doorboorde handen. En daar getuigt het sacrament ook van. Dat toch ook weer spreekt van dat bloed. Dat gevloeid heeft uit die handen. Dat bloed dat reinigt van de zonde. Een tweede troostgrond. En dan de derde. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat kan de profeet op twee dingen duiden. Allereerst dat daar gezegen gezien wordt op die gebroken muren, op die geruïneerde muren, dat de Heere zegt, maar ik zie ze. Ik zie die puinhopen. En ik zie dat gruis. En ik zie al die verwoestingen. Dat vergeet ik niet. En ze zijn dierbaar in mijn ogen. En zoals er dat toch gezegd wordt, zijn bloed, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. Ze zijn kostbaar. Hoe kostelijk is ons Heeren oog hun dood. De Heere ziet dat, hij aanschouwt die moeite en hij aanschouwt het verdriet. Op wat men het in zijn hand, in zijn doorboorde hand geven. Maar ten tweede, gemeente, kan dat ook zien als de Heere zegt op ik, dat hij zegt ik, uw muren zijn steeds voor mij, dat hij het oog heeft op de opgerichte muren, op de herstelde muren. Dat de Heer als het ware alweer ziet dat die muren opgericht worden. Dat die muren weer herbouwd zullen worden. Dat Sion weer in oude luister zal hersteld worden. Zoals we dat gezongen hebben in Psalm 102. Dat Sion zal zijn opgebouwd. Dat heerlijke vooruitzicht. Dat daar Gods volk weer zal wonen naar zijn raad. En God eeuwig hun zijn volle gunst zal betonen. God belooft hier in deze profetie, de ballingschap is eindig. En aan de ellende is een grens gesteld. De muren zullen worden opgebouwd. Er zal een heerlijke toekomst wachten. Een eeuwige gelukzaligheid. Die geen oog heeft gezien en die geen oor heeft gehoord. Een moedgevende belofte. Voor Sion. Maar gemeente, mogen wij ons nou herkennen in Sion? Mogen wij ons herkennen vanochtend in Jacob? Daar gaat het toch even over. Kennen wij die bange klacht? Kennen wij dat verdriet? over dat ongeloof, die onrust van binnen. En dat je niet kunt leven zonder God. En dat je de Heer Jezus Christus niet kan missen. Als dat wel zo is, als ons ongeloof schuld is, bruut ongeloof dat maar door blijft leven, dat zonder God kan, en dat het gemis aan God en zijn genade niet voelt, gemeente, dan moet er toch een waarschuwing klinken, ook uit dit gedeelte, dan zal het wel waar worden. Als we maar door blijven leven in het ongeloof, en als onze onbekeerlijkheid een levensgang is, dan zal de Heer ons straks wel begeven, dan zal Hij ons straks wel verlaten, eeuwig, in die buitenste duisternis. En daarom een oproep, een waarschuwing. Hoor toch naar de verkondiging van vanochtend en van vanmiddag. En leg uw klachten neer. Ook van ongeloof en ook van twijfel en ook dat u bang bent. Maar ik hoor niet tot dat ziel. En is deze belofte, is die wel voor mij? Ik hoor daar toch niet bij. Hoe weet ik dat? Met mij is het zo erg. De zonde heeft zo'n vat op mij. Ik kan, maar ik wil die banden zelfs niet eens verbreken. De genietingen der zonde, die verboden vrucht, het trekt zo. En het leven kabbelt maar weer door. En mijn leven gaat maar verder. Mijn nood is zo groot dat ik zelfs mijn nood niet eens voel. Nou, de Heer Jezus die heeft een geschiedenis in het woord laten opnemen van een neergebogen vrouw. Die 18 jaren lang neergebogen ging, zichzelf niet kon oprichten. Laat het nou ook geestelijk eens verstaan mogen worden, gemeente, als wij onszelf niet kunnen oprichten. Niet eens omhoog kunnen kijken. En geen gebed kunnen bidden. Ons niet kunnen bekeren en niet kunnen geloven. Er is maar één woord van de Heer Jezus nodig. En u wordt opgericht. Om groot van Hem te denken. Groot van zijn woord. Groot van zijn goede tierenheid. U hebt vanmiddag toch ook dat water gezien op de voorhoofdjes van deze kindertjes. En als je nou zelf gedoopt bent, ga dan eens terug in de tijd. En laat de Heere als het ware uw doopbewijzen zien. En zeg: Heere, hier staat het toch. Dat u uw waarheid niet zult krenken, maar dat gij uw verbond zult gedenken. Heere, wil mij losmaken. Wil mij de banden van de zonde breken. Richt mij op. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij, zo zal ik u nalopen. Want bij deze Godgemeente is veel ontferming. Dat kunnen we toch uit het troostboek van Jesaja wel leren. De goddelozen die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. kunnen bidden. Ootmoedig danken wij u, Heren, voor de dag die gij ons gegeven hebt, ook hier in uw huis. Dat we een en andermaal bijeen mochten zijn rondom uw woord en ook rondom het sacrament. Heren, wat legt u veel moeite ten koste aan de bekering van zondaren? Wat doet u een pogingen om ons goede gedachten van onszelf en slechte van goede gedachten van u en slechte gedachten van onszelf te krijgen? Goede gedachten van u, want u bent een God die in de toren aan het ontfermen gedenkt. En eer dat wij roepen, al antwoord hebt gegeven in het verbond dat gij hebt opgericht, dat gij openbaart, dat u bekend maakt, dat u ook in deze kinderen betekent en verzegelt dat gij eeuwig hun genadige vader wil zijn. Dat gij hen in Christus, het bloed van Christus, al hun zonden wilt afwassen. Dat gij als Heilige Geest in hen wil wonen en hen tot lidmaten van Christus wil heiligen. Heere, vervul het. Wees met ons het verdere van deze avond. Wees ook met ons als we met de jongeren van de gemeente de beide preken hopen te bespreken. Geef ons een goede samenspreking, Heere. Geef dat er ook velen, ja, dat ze allemaal zullen komen. Met interesse kon het zijn, ook met heilbegeerd, om over deze dingen samen na te denken. Het ene nodige, ook in hun hart en leven. Wees met deze ouders en hun kinderen, Heren. Ja, ontfermt u zich over het geheel van de gemeente. Ook in de bijzonder moeilijke omstandigheden. Wees met ons de komende week, die we begonnen zijn. De kinderen op school, geleid ze over onveilige wegen. Bewaar voor ongelukken. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in de catechisaties, in het verenigingsleven, het kerkenraadswerk, de huisbezoeken. Help ons in het maatschappelijke leven, in ons gezinsleven, in ons persoonlijke leven. Wees ons een God van nabij, Heren. Bewaar ons ook voor de zonden en vergeef ons genadig onze zonden. En laat de prediking mee mogen gaan de weken die we begonnen zijn, Heren. Laat het werkzaamheden mogen geven aan uw genadetroon, totdat gij ons genadig zij, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 14 zingen wij tot slot. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Het 14e van 69. Ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.